Zo, in de studio dus Orhan Kilic van Mafbel. Jij was al eens te horen bij IS op 14 december, ook rond Koerdistan, maar het is een regio waarin veel beweegt, dus ondertussen is het kaartenspel weer helemaal anders geschud. Maar eerst even kort misschien, Mafbel, wat voor organisatie is dat juist?
Mafbel is een gemeenschapsorganisatie van de Koerdische diaspora hier in België. Mafbel is een koepelorganisatie. Er zijn verschillende Koerdische verenigingen, lokale Koerdische culturele verenigingen. Zij zijn bij ons aangesloten. We zijn een koepelorganisatie. Wij organiseren sociale activiteiten, culturele activiteiten, gemeenschapsactiviteiten. Maar wij proberen ook de stem te zijn van de Koerden hier in België. Wij doen ook aan relaties met niet-Koerdische organisaties. Wij werken ook voor de integratie van de Koerden. Wij doen mediawerk. En wij doen ook aan solidariteitswerk voor Koerdistan.
Is er nog altijd die zender in Denderleeuw?
Ja, inderdaad. In Denderleeuw zijn er...
TV of...
Wel, inderdaad. Dus er zijn verschillende mediaorganisaties die samen gevestigd zijn in Denderleeuw. Media News, Sterk TV, dat zijn zo'n aantal nieuwskanalen, Koerdische nieuwskanalen in Denderleeuw, inderdaad.
En verder zag ik ook een heel aantal sites, websites met actueel nieuws. Dragen jullie daar ook aan bij? Of is er een goeie kanaal eigenlijk als je... updates wilt rond Koerdistan?
Wel, inderdaad, dus Media News Channel, dus de Media News dat in Denderleeuw zit, ze hebben een Engelstalige website ook.
Engelstalig? Ja. Want ik zag twee Nederlandstalige sites,
inderdaad.
Met Koerdisch
Nieuws. Ja, inderdaad.
Ja?
Maar dat is dus inderdaad Nederland, Koerdisch Nieuws.
Dat is Hollands, ja.
Inderdaad. Verschillende mensen die dus daar achter de website zitten. Zij maken dus Nederlandstalig nieuws over het Koerdisch leefwereld, over de Koerdische actualiteit.
Ja. En met Mafbel organiseren jullie ook... sensibilisering rond de Koerdische kwestie? Of doen jullie ook echt onderhandelingen, bijvoorbeeld met, weet ik veel, Europarlementariërs, om
wij
de Koerdische
ook...
kwestie wat meer op de agenda te zetten?
Nu, inderdaad. Dus wij doen ook, om het zo te zeggen, aan politiek werk. Wij pleiten voor de Koerdische kwestie. Wij pleiten dus voor de rechten van de Koerden. We komen op voor de belangen van de Koerden. Wij doen dat op de eerste plaats door aan solidariteit te werken. De solidariteitswerking, de solidariteitsbeweging voor Koerdistan hier in België, hier in Vlaanderen, hier in Antwerpen. Wij organiseren dat. We hebben vrienden, we hebben partners waarmee wij dat samen doen. En we hebben dan ook natuurlijk contacten met de politieke wereld, met partijen, met politici, op Vlaams niveau. Op Belgisch niveau, maar ook Europees. Nu, die solidariteitswerking doen wij niet alleen. Er zijn ook andere Koerdische organisaties. Wij zijn een koepelorganisatie, maar er zijn nog grotere koepelorganisaties op Europees niveau. En samen met hun doen wij dus aan dat, om het zo te zeggen, dat diplomatiek werk.
Op het einde gaan we het ook nog even hebben over genealogie. Dat is eigenlijk specifiek de situatie van de vrouw in een soort leer.
Ja, genealogie is een Koerdisch woord. Het betekent de wetenschap van de vrouw. Zo noemt dat. Genealogie, wetenschap van de vrouw. Is dat een Koerdisch variant van het feminisme? Is dat Koerdisch feminisme? De Koerdische vrouwen zelf gebruiken liever het woord feminisme niet. Ze spreken liever over genealogie. Genealogie is dus het resultaat van tientallen jaren aan strijd van de Koerdische vrouwen die zij geleverd hebben in verschillende contexten. Eerst en vooral de strijd voor de rechten van het Koerdische volk, de guerrilla's in de bergen, maar ook vrouwen die aan politiek gedaan hebben, vrouwen die dus ook in de samenleving van alles doen voor de mensen. Alles samengenomen, die ervaringen aan tientallen jaren aan strijd, dat komt mooi samen in de genealogie. Nu, de strijd van de Koerdische vrouwen was dus inderdaad voor het Koerdische volk, maar ze hebben ook gestreden voor de rechten van de vrouwen ook binnen Koerdistan, binnen die Koerdische bewegingen, binnen de Koerdische strijd. Dat was die dubbele strijd die de Koerdische vrouwen hebben moeten voeren. Ze hebben er ook heel veel ervaring over en ze vertellen daar ook heel graag over. Genealogie is een soort wetenschap die zij ontwikkeld hebben. Met een heel historische kijk op de vrouwen. Ze pakken het verhaal op van 5000 jaar geleden tot nu. En de situatie van de vrouwen nu, waarom het zo is. Ze organiseren seminaries. Er is een genealogie werking in Europa ook.
Een soort van faculteit ofzo.
Ja, zo kan je het stellen. Hè. Dus dat zijn vrouwen, dat zijn Koerdische vrouwen, maar dat zijn ook niet-Koerdische vrouwen, hè, die zich ook daaraan hebben aangesloten, die ook hebben meegestreden met de Koerdische beweging, maar die ook solidair zijn met de Koerdische beweging en die zich dat hebben eigen gemaakt. En zij doorkruisen heel Europa om seminaries te geven, conferenties te geven over het feminisme, de strijd voor de vrouwen, de strijd van de vrouwen, de Koerdische vrouwen in Irak, in Syrië, tegen Daesh bijvoorbeeld. Ze vertellen daarover, ja.
Okay. En ja, nu dat we er toch over bezig zijn, rond 8 maart gaan zij ook in Brussel meedoen met de Internationale Vrouwendag?
Ja, inderdaad. 8 maart is een belangrijke dag voor de vrouwenbeweging in het algemeen. En in het bijzonder ook voor de Koerdische vrouwen. 8 maart is een belangrijk moment in Koerdistan. Maakt niet uit in welk deel van Koerdistan. Turkije, Syrië, Iran, Irak. Overal waar Koerden leven. Zij gaan aan de slag met 8 maart. Zij komen massaal op straat. Zij gaan betogen. Zij gaan opkomen voor hun rechten. En dat doen zij ook in Europa trouwens. Ook hier in België. De Koerdische vrouwenbeweging hier in België heeft de goede gewoonte om de stap te zetten naar de bredere 8 maart collectieven. De 8 maart vrouwenbewegingen. Ze gaan daaraan meewerken. En ze gaan ook mee op straat komen op 8 maart in Brussel, ja.
Maar dus heel belangrijk is ook dat die vrouwenstrijd altijd verbonden zit in alle politiek en alle maatschappelijke hervormingen die eigenlijk de Koerden willen in een ideale samenleving, toch?
Mm-hmm. Inderdaad, dus de strijd van de Koerden, de strijd van de Koerdische vrouwen voor Koerdistan, moet je niet louter begrijpen als de strijd voor een eigen land. Maar moet je niet per se begrijpen als een strijd voor een eigen samenleving. Het is meer dan dat. De Koerdische beweging, en dat zit ook in de genealogie, denkt heel expliciet na over wat voor een Koerdistan willen we eigenlijk. Willen we per se een staat, zoals er al 200 bestaan, en wat voor een staat moet het dan zijn? En hoe gaat het dan bestuurd worden? Hoe gaat de samenleving eruit zien? Wat is de positie van die vrouwen in die samenleving? Wat is de positie van allerhande etnisch-culturele groepen binnen zo'n samenleving? De Koerdische beweging werkt daar dus heel hard op. De strijd voor Koerdistan is in feite ook een omwenteling van de samenleving. Een andere soort samenleving. Een meer vreedzame samenleving waarbij allerhande etnisch-culturele groepen, religieuze groepen kunnen samenleven, waar er rechten zijn voor iedereen, waar vrouwenbevrijding, rechten van vrouwen, serieus genomen worden, waar men dus echt iets mee doet. En de reden daarvan is, de plekken waar de Koerden wonen in het Midden-Oosten, Koerdistan zelf, is zelf heel divers, multicultureel. Het Koerdische volk, intern gezien, is heel divers. Er bestaan verschillende dialecten, verschillende talen onder de Koerden. Er bestaan verschillende religieuze strekkingen onder de Koerden. Culturele verschillen, regionale verschillen. Een heel divers volk. Dus je moet wel actief nadenken over diversiteit. Maar ook, Koerden wonen samen met andere volkeren ook. Het Midden-Oosten is moeilijk te verdelen in homogene stukken grond, waar je bijvoorbeeld zomaar gemakkelijk bepaalde etnische landen, etnische gebieden kunt. Het is divers. Hè. Heel veel volkeren leven daar samen, ze leven daar door elkaar. Vandaar dus dat de Koerdische beweging ook actief nadenkt over een ander soort samenleving, waarbij al die verschillende groepen vredig kunnen samenleven.
Mm-hmm. Het is misschien inderdaad een mooie brug om naar de situatie in het Midden-Oosten over te gaan. En wat je daar ook wel ziet, is dat de Koerden wel als zich op de kaart hebben gezet bij partners voor hun bondgenootschap, bijvoorbeeld hun bondgenootschap tegen in de strijd tegen
Daesh.
IS. En toch is er, zijn er niet zo heel veel landen bezig om nu echt die Koerdische kwestie zelf op te lossen, heb ik de indruk, of is dat fout?
Nee, maar inderdaad, hè, dat is een juiste vaststelling. Het is eigenlijk een tragedie. Hè. We kunnen eigenlijk spreken van een tragedie van de Koerden. Hè, de Koerden in het Midden-Oosten, die al tientallen jaren lang strijd voeren voor democratie, voor rechtsstaat, voor vrouwenrechten, voor minderhedenrechten. Hè, en dat doen tegen brutale regimes, dat doen tegen repressieve landen, brutale regimes, dictatoriale regimes. Hè. Die strijd die zij hebben gevoerd, hebben ze eigenlijk een beetje alleen moeten voeren. Hè. Er is niet zo heel veel steun geweest voor hun. Nu, ze hebben ook, vooral in de voorbije 10, 15 jaar, ook heel hard moeten strijden tegen allerhande jihadistische groepen, allerhande extremistische, salafistische groepen. Hè. IS, hè, Daesh bijvoorbeeld, is daar het best gekende voorbeeld van. De strijd van de Koerden, de strijd van de Koerdische vrouwen tegen Daesh. Maar natuurlijk, Daesh was niet het enigste, zo zijn er nog een aantal. En de strijd op leven en dood die zij gevoerd hebben daartegen. En hoe het Westen daarmee omgaat, ook dat is een dubbel verhaal. Enerzijds is er inderdaad die internationale coalitie die aanwezig is in Syrië en de Koerden militaire steun geeft in de strijd tegen Daesh. Maar aan de andere kant zien wij dat dezelfde coalitie, de landen die achter die coalitie zitten, in feite de Koerden op politiek vlak niet steunen.
Zij hebben geen plan klaar, eisen om naar voren te schuiven in een onderhandeling die de Koerden in de regio ten goede komt? Of?
Inderdaad, je kan je afvragen, hè, dus wat willen die westerse landen eigenlijk in Syrië? Wat voor een Syrië willen ze? Dus met de verdrijving van Assad sinds 8 december en de komst van HTS, wordt die vraag nu heel expliciet gesteld. Hè, het nieuwe Syrië, wat is dat nu? Die verschillende etnisch-culturele groepen die samenleven in Syrië, hoe gaan zij vanaf nu samen het nieuwe Syrië maken? HTS, die nu in Damascus zit. Hè.
Ja, misschien even voor de luisteraar. HTS is Hayat Tahrir al-Sham. Ja. Zij komen voort uit de...
En wel, inderdaad. Hè, dus Al-Qaeda. Al-Qaeda in de Levant, zoals ze dat noemden. HTS komt voort. Is een afsplitsing van Al-Qaeda.
Maar ja, die banden... is Al-Nusra.
Ja, wel, inderdaad, ja, HTS komt uit Al-Nusra en Al-Nusra komt uit Al-Qaeda. En Al-Qaeda in die streken vloeit voort uit de VS-interventie sinds 2003 in Irak. En dan de jihadistische strijd daartegen, Al-Qaeda van Irak, Al-Qaeda van Syrië. En dan het samengaan van die twee takken van Al-Qaeda. En dan met steun van andere jihadistische groepen het ontstaan van Daesh. En de strijd van de Koerden tegen Daesh, om hun gebieden veilig te houden, om die mensen buiten te houden. Nu, dus die politieke steun van het nieuwe Syrië, wat wil het Westen nu? Wat wil de VS, wat wil die internationale coalitie? Dat is dubbel. Enerzijds was er die militaire steun, fijn, oké, dat was ook nodig. Maar de Koerden hebben nooit niet mogen meepraten over de toekomst van Syrië. Er zijn verschillende internationale fora geweest in de voorbije jaren. Politieke processen waarmee men wou komen tot een oplossing voor Syrië. Dat waren vergaderingen in Genève, dat waren vergaderingen in Parijs, dat waren vergaderingen in Istanbul, noem maar op. Diplomatieke dingen om dus een uitweg te zoeken voor de situatie van Syrië, de burgeroorlog van Syrië. Maar de Koerden hebben daar nooit niet mogen aan deelnemen. De Koerden zijn een reële factor, zijn een macht in het noorden van Syrië. Zij betekenen werkelijk iets. Hè. Het is geen klein volk, hè. Ze zijn met velen. En ze zijn erin geslaagd om hun gebieden in zelfbestuur te nemen. Het zijn relatief veilige gebieden vergeleken met de rest van Syrië. Het zijn vreedzame gebieden waarbij verschillende groepen effectief samenleven, samenwerken, ook aan dat autonoom zelfbestuur. Hè. Dus de Koerden betekenen wel iets. Ze zijn een stem in Syrië, maar toch hebben ze nooit niet mogen meedoen in die internationale fora, omdat de VS dat nooit heeft willen toelaten. Turkije heeft dat nooit niet willen toelaten. Verschillende andere Europese landen, die dus contacten onderhouden met de Koerden, hebben, als het erop aankwam, dat toch niet toegelaten. Hè? En dan kan je je afvragen, oké, wat wil men dan in Syrië?
En hebben de Koerden geen stok achter de deur om te zeggen van... wij hebben ook onze diensten bewezen. Het is nu tijd ook om onze eisen mee te vertolken. Of zijn zij heel zwak in die onderhandeling?
In feite niet. Hè. De Koerden staan helemaal niet zwak in die onderhandelingen. Want Het noorden van Syrië, daar wonen miljoenen mensen. Er is een systeem op poten gezet, dat nu toch ook al sinds 2012 effectief bestaat. En tegen alle negatieve dingen in, Koppig blijft voortbestaan. Het heeft zelfs uitbreiding gekend. Wat ooit begonnen is in een aantal Koerdische steden in het noorden van Syrië, is nu een hele grote regio van Syrië geworden, waarbij ook andere groepen, denk maar aan Arabische mensen, Arabische stammen, andere groepen die ook daar leven, verschillende etnische culturele groepen, bijvoorbeeld ook de christenen, Assyriërs,
Armeniërs. Ja, want hoe zit dat eigenlijk in Syrië? Assad is een Alawiet, maar hij heeft wel een seculier regime.
Het baathisme was inderdaad seculier. Het was dictatoriaal, ze waren brutaal, heel repressief. Maar om het land samen te houden, hadden zij toch nog een seculier. En naar etnisch-culturele minderhedengroepen toe, toch een schijn van erkenning. Het was maar heel beperkt. Hè.
Maar de Alawieten zijn wel een minderheid.
De Alawieten is een religieuze groepering, een minderheid die dus vooral in het westen van Syrië leeft, vooral aan de kanten van de Middellandse Zee, de westkust, om het zo te zeggen. Inderdaad, de Assad-familie kwamen ook uit die groep. Maar om dan te zeggen dat het baathisme of het regime van Assad op de Alawieten steunde, dat is verkeerd. Nu, HTS, die de macht heeft overgenomen nu, nu in Damascus zit, zij vervolgen de Alawieten, zij gaan hard tekeer tegen Alawieten, onder de pretext van, kijk, wij moeten elementen van het oude regime, het baathisme, uitzuiveren. Maar dat is een vals voorwendsel. Ze willen vooral de Alawieten onderdrukken. Het gaat niet meer om het baathregime, want het baathregime op zich, oké, Assad was dan misschien een Alawiet, maar het regime op zich was niet Alawitisch of zo.
En er zijn vast ook Alawieten die niet achter Assad staan.
Om een voorbeeld te geven, de regering van Assad, daar zaten ook tientallen Soenitisch-Arabische ministers ook. Het waren niet enkel Alawieten, maar... Maar die religieuze groepen die dus nu de macht hebben overgenomen en hun haat, hun intolerantie naar minderheden toe, zij misbruiken nu dus dat gegeven om de Alawieten te onderdrukken.
En met de HTS, ja, dat is eigenlijk redelijk recent. Een van de laatste dagen van januari heeft die leider Mohamed Al-Chalouni,
Julani,
sorry.
Ahmed Al-Sharra is zijn echte naam.
Ja, want het een is zijn strijdersnaam en het ander is een...
Ja, Al-Sharra is zijn echte naam, maar iedereen kent hem als Julani. Dat was zijn naam in die strijdbeweging. Hij komt voort uit Al-Qaeda, dat was zijn naam daar, Julani.
En dus hij heeft eigenlijk nu de facto de macht in de, wat is dat, in de interimregering sinds eind januari. Dus wel, zeer recent.
Inderdaad.
En dus, hij voert ook de diplomatieke gesprekken met Frankrijk, Qatar, Saudi-Arabië?
Ja, inderdaad.
En vertegenwoordigt Syrië daarin toch?
Hij doet alsof. Vertegenwoordigt hij echt Syrië. Alleszins, HTS is een militaire beweging. Ze hebben dus inderdaad de macht overgenomen in Damascus sinds... de val van Damascus, dat was 8 december. En dan was er de vraag van, kijk, oké, wat gaat HTS doen? Die meneer Al-Sharra, dus die Julani, eigenlijk een terrorist, eigenlijk iemand met bloed aan zijn handen. Al-Qaeda heeft, Al-Nusra, maar ook HTS, ze hebben enorm veel misdaden begaan tegenover burgers, tegenover etnisch-culturele groepen. Goed, die man komt aan in Damascus, er is weinig weerstand, hij neemt de boel over.
Geldt dat niet zo wat voor elke... strekking in de regio op dit moment?
Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Er zijn ook anderen. De SDF bijvoorbeeld, de coalitie rond de Koerden. Dat autonoom gebied in het noorden van Syrië dat wij Rojava noemen, dat bestuur, dat is een wereld van verschil als je vergelijkt met de HTS'en en de SNA-groepen en dit en dat. Maar inderdaad, dat beeld dat wij hebben van Syrië, vanuit het Westen, als we naar het Midden-Oosten kijken, dan hebben we inderdaad dat beeld van, het zijn allemaal... terroristen, het zijn allemaal oppressieve regimes, het zijn allemaal militaire militante groeperingen. Wat met de civiele samenleving, wat met zelfbestuur. Maar dat bestaat ook. Er is ook een alternatief dat daar ook bestaat. En dat noemen wij Rojava, het Rojava-model in het noorden van Syrië. Nu, om even terug te komen naar Jolani, al-Shara. Dus hij neemt de macht over. Daar was die vraag van, oké, wat gaat hij nu doen? Gaat hij toch nog een politiek proces op gang brengen om te komen tot een nieuw Syrië, waarbij alle groepen zich daarin thuis kunnen voelen? Gaat Shara dat doen? Wilt hij dat doen? Kan hij
het
doen?
Het organiseren van verkiezingen, staat dat op de agenda?
Het organiseren van verkiezingen, het samenroepen van een wetgevend orgaan, een breed nationaal gedragen congres, rechten voor de minderheden, wat met rechten voor de vrouwen. Dat waren al die vraagtekens. Maar wat hebben we gezien? Dus we zijn nu toch, sinds 8 december, we zijn toch wel bijna 2 maanden verder nu. Of eigenlijk precies 2 maanden verder. 29 januari heeft hij een congres bijeengeroepen in Damascus. Hij heeft dat het overwinningscongres genoemd. En hij heeft zich daar gekroond tot president.
Zichzelf.
Letterlijk gekroond tot president. En dat was geen goede evolutie. Iedereen was aan het uitkijken naar een moment waarbij alle politieke strekkingen, alle bevolkingsgroepen, opposanten, de Koerden, Alawieten, seculiere Arabieren, noem maar op, dat zij zouden samenkomen om dan samen een project op poten te zetten waaruit dan een wetgevend orgaan, een nieuwe grondwet, verkiezingen zouden volgen.
En nee. Iemand die dat zou vertegenwoordigen, ook die coalitie dan?
De Koerden willen daaraan meedoen. De Koerden zeggen niet van kijk, wij gaan het noorden van Syrië afsplitsen, wij gaan een eigen staat oprichten. Nee, de Koerden zeggen heel expliciet, wij willen mee een factor zijn in Damascus. Wij zijn ook Syriërs, wij zijn ook burgers en wij hebben ook rechten. Dat autonomie, dat gestoeld is op de rechten van etnisch-culturele mensen, hun rechten, dat is één iets, maar het zijn ook allemaal nog burgers van Syrië ook. En de Koerden hebben een stem in Damascus ook nodig. En ze komen daarvoor op die strijd.
Maar is dat dan net zoals de Koerden het noorden hebben, Rojava in Syrië, had ook HTS ook al een regio, toch, waar zij de overhand hadden? Welke regio is dat?
Dat was de bredere regio rond Idlib. Idlib is een Soenitisch-Arabische stad in het noordwesten van Syrië. De bredere regio, tot aan Aleppo enerzijds, Homs, Hama, naar het zuiden toe. Dat is overwegend Soenitisch-Arabisch. En dat was ook de thuisregio van HTS, om het zo te zeggen, hun machtsbastion. Zij hadden daar ook een systeem op poten gezet, de Salvation Government, zoals ze dat noemden. Dat hebben ze nu opgedoekt, omdat ze dan natuurlijk bredere delen van Syrië onder controle hebben. En ze proberen dus hetgeen wat zij hadden in Idlib, proberen ze dan te kopiëren voor heel Syrië. Nu, dat overwinningscongres, 29 januari in Damascus, je moet eens kijken naar de beelden, je moet eens kijken naar de foto's. Voor ons is dat duidelijk, daar gaat geen democratie uitkomen, want die groepen die daar samen waren, waren dus die gewapende groepen die misdaden hebben begaan. Ik wil het niet zo cru stellen, maar dat zijn die groepen die dus hoofden hebben afgesneden, die burgers hebben vermoord, die etnisch-culturele groepen hebben verjaagd. Dat waren die groepen die daar waren samengekomen. Heel veel groepen hebben zich ook geschaard achter HTS. Ze zitten nu mee onder de koepel van HTS. De naam HTS gebruiken ze niet meer. Ze stellen zich voor als wij zijn de regering van Syrië, het ministerie van Defensie, het ministerie van dit. Zo stellen zij zich voor. En al die gewapende groepen hebben ze dus daaronder verzameld.
En die gewapende groepen zijn ook van verschillende minderheden? Of dan hebben we het over de Soenitische?
Nee, de minderheden waren daar niet welkom. De vrouwen waren... Er zaten misschien een paar honderd mensen in dat congres. Geen ene vrouw.
In België is dat tegenwoordig ook zo.
Ah, wel, bijna. Dus met de vorming van de laatste regering en de positie van de vrouwen. We hebben hier ook precies een stap achteruit gezet. Ja. Maar ginds is het dramatisch. Ginds is het dramatisch. Want de Koerden in het noorden, de Druzen in het zuiden, de Alawieten aan de westkust, de Christenen, de Assyriërs, de Armeniërs, die waren niet aanwezig op dat congres. Wat is de betekenis van dat congres dan? Het was een samenkomst van jihadistische strijdgroeperingen. En ze hebben hun opperchef tot president benoemd. Daarover gaat het. En die evolutie is niet goed. Nu,
maar hij is ook al met Macron gaan praten. Dus het is wel zo dat andere landen hem toch zien als de vertegenwoordiging die dat, Syrische staat op dit moment.
Dat is waar. Hè, en dat is spijtig, helaas. Hè, dus sinds dat hij de macht overnam vanaf 8 december, zijn er inderdaad heel veel landen uit de regio, maar ook internationaal, ook westerse landen, ze hebben hun diplomaten, ze hebben hun ministers, ze hebben hun bureaucraten daar naartoe gestuurd. Ze hebben gepraat met Al-Julani, ze zijn daarmee gaan handen schudden. En ze wisten van waar hij kwam, welke misdaden hij had begaan. Maar de vertegenwoordigers van zelfs internationale rechtbanken zijn daarmee gaan praten. Oké, ze zeggen van, wij gaan daarmee praten om Al-Julani te overtuigen om toch nog mild te zijn. Om zeker niet de extremistische toer op te gaan. Ze willen dan controle uitoefenen, ze willen dan impact hebben om hem zogezegd op het juiste pad te houden. Maar de evoluties van de voorbije weken tonen toch iets anders. Het stuit ons tegen de borst dat die bureaucraten, diplomaten, ministers, ook Europese ministers, gaan handen schudden met een terrorist, terwijl zij goed genoeg weten dat in het noorden van Syrië democraten zitten, feministen zitten, vredelievende mensen zitten, en daar gaan ze niet naartoe. Daar willen ze geen handen mee gaan schudden.
Het is ook een van hun eisen, hè, dat, van HTS, dat zij van de lijst van terroristische organisaties worden geschrapt en dat de boycott eigenlijk tegen Syrië, die er was omwille van Assad, dat die wordt een stopje zet.
Inderdaad, hè, dus de maatregelen, embargo-maatregelen tegen het Assad-regime, hè, die zijn nu niet meer relevant, zou je denken, omdat die regime daar niet meer is. Hè, er worden van alles teruggedraaid, maatregelen worden afgebouwd, men wil terug handel beginnen, men wil terug investeringen beginnen, verschillende landen in de regio staan te springen om het nieuwe Syrisch leger te trainen en te bewapenen, wapenhandel, noem maar op. Hè, daar gaan grote belangen mee gepaard. Turkije wil dat, Saudi-Arabië wil dat, Qatar wil dat. Ze willen dus allemaal een dikke vinger in de pap daar in Syrië. En ze gaan dan handen schudden met ja, een terrorist. Dat kan tegenwoordig, ja. Ook Europese ministers hebben dat gedaan.
Misschien Sivis, even naar de rol van Turkije, maar even een kort muzikaal intermezzo. Zo. Ik kan er eigenlijk niet veel over zeggen, behalve dat het een Koerdisch nummer was. Jij kent het wel?
Inderdaad, maar ik ben niet zo heel muzikaal aangelegd.
Ja, ik had meer muzikale tips verwacht.
Ja?
Maar we gaan dan terug naar politiek, want dat is meer jouw domein. Turkije heeft natuurlijk een heel belangrijke rol gespeeld in het verdrijven van het regime in Syrië, en zij zullen dat nu ook wel willen verzilveren, neem ik aan.
Ja, inderdaad. Hè. Turkije heeft verschillende groepen gesteund, strijdgroepen, en dat waren toch wel allemaal jihadistische, salafistische groepen. Ze hebben niet enkel groepen in Syrië gesteund, ze hebben zelfs wereldwijd allerhande jihadistische groepen bijeenverzameld en naar Syrië gestuurd om te vechten tegen Assad. En zo zijn verschillende jihadistische groepen gegroeid en sterker geworden. En bijvoorbeeld HTS was daar een product van. Maar ook Daesh destijds was er ook een product van. Turkije heeft ook Daesh gesteund. Als ze maar dat Koerdische autonomie konden kapotmaken, als ze maar de Koerden konden verjagen, dan was Turkije blijkbaar bereid om zelfs met de duivel in zee te gaan. Nu, inderdaad, dus Turkije wil nu een dikke vinger in de pap. En ze gaan praten met die Al-Sharra. Ze willen ook een stem hebben in het nieuwe Syrië. Ze willen het Syrisch leger trainen en bewapenen. Ze willen dus meegaan wederopbouwen. Ze willen daaruit verdienen. Maar ze onderhandelen ook met HTS en Al-Sharra. Als het gaat dus over de Koerden. Turkije speelt echt een heel negatieve rol in Syrië. Turkije wil de interne democratie, de interne dynamieken fnuiken. Als de Koerden maar geen rechten hebben. Dat is de positie van Turkije, helaas. Maar natuurlijk, dat komt voort uit de Koerden in Turkije zelf, die ook opkomen voor hun eigen rechten, de strijd die zij voeren. Turkije onderdrukt dat, Turkije probeert dat kapot te maken. En elke...
Want er waren wel een aantal in Dersim bijvoorbeeld, in Batman en nog ergens waren er wel Koerdische verkozenen ook, toch? In Turkije dan
ja,
zelf.
Heel veel zelfs. Het hele Koerdische zuidoosten van Turkije, hè, dus het noorden van Koerdistan, zoals wij dat noemen, Bakur, hè, het zuidoosten van Turkije. De Koerdische beweging staat daar heel sterk. Hè. Ze halen daar enorm veel stemmen bij verkiezingen. Hè. Zij sturen altijd heel veel parlementariërs naar Ankara. Hè. Zij hebben ook heel veel verkozen burgemeesters, gemeenteraadsleden, hè, honderden. Maar we zien dus dat Turkije dat zwaar onderdrukt. Hè. Dus daar is dat enerzijds dat electoraal systeem waarbij je aan kan meedoen. En dan heb je die verkozenen. Maar dan worden ze toch opgepakt en dan worden ze toch in de gevangenis gegooid voor dingen die eigenlijk puur vrije meningsuiting zijn of politiek zijn. Hè. Er zijn heel veel burgemeesters die dus gewoon worden afgezet. Gemeenteraadsleden worden gewoon afgezet zonder een proces, zonder een veroordeling. Ze worden vervangen door zo van die curatoren, hè, zo van die administrateurs die dus door de regering worden benoemd. Er is geen democratisch proces, ondanks dat electoraal systeem.
Ondanks dat ze toch verkozen zijn, ja.
Ja. Nu, de Koerdische beweging in het zuidoosten, hè, in Koerdistan, van Turkije, hè, zij staan daar inderdaad sterk. En ondanks die criminalisering, ondanks die marginalisering, ondanks die repressie, wil de Koerdische beweging heel expliciet... Hè, een stem zijn, een factor zijn in Ankara. Dat is hun inzet. Zij doen mee aan dat politiek proces. Hè, omdat zij een voorstel voor Turkije hebben voor een oplossing van de Koerdische kwestie. Hè, een oplossing, hè, een onderhandelde, een democratische, een vreedzame oplossing, hè, van de Koerdische kwestie. En daarom dat zij dus ook koppig nog altijd blijven meedoen binnen dat repressief systeem, hè, om dus te kunnen wegen op de politieke agenda in Ankara.
Ja. En ik had vernomen dat er ook sprake zou zijn van een mogelijke vrijlating, of toch een rol in onderhandelingen voor Öcalan. Mm-hmm. Dat is heel nieuw. Ah, ja.
Abdullah Öcalan, hè, een belangrijke persoon, hè, voor de Koerden. Hij zit al sinds 1999 in de gevangenis, hè, nu al 26 jaar. Hij is daar weggestopt, hè, op een gevangeniseiland.
In een eiland, Umrallen, ja.
Hè, en hij wordt daar dus in isolatie gehouden. Zijn familie kan hem niet bezoeken, zijn advocaten kunnen hem niet bezoeken, politici kunnen hem niet bezoeken. Dus hij is letterlijk weggestopt op een eiland. Eigenlijk vergelijkbaar met Nelson Mandela, die was er ook weggestopt, hè, jarenlang op een eiland. Nu, de Koerden hebben jarenlang veel strijd gevoerd.
Voor
de vrijlating, ja, van Öcalan. Want de Koerden weten, Abdullah Öcalan is een redelijk persoon. Wat hij voorgeeft voor Turkije is een vredig samenleven, is democratie, is een rechtsstaat, is rechten voor de minderheden, rechten voor de Koerden. Hij staat daarvoor. En Öcalan kiest niet per se voor de gewapende strijd. Öcalan heeft andere opties ook. Hij werkt ook voor andere opties. Hij denkt na, hij schrijft, hij is een ideoloog, hij heeft politieke voorstellen. Hij steunt die civiele beweging ook. Hij steunt die civiele democratische beweging ook.
Dat is altijd iets dat ik niet zo goed begrijp. Als je dan in isolement bent, hoe raak je dan nog aan de nodige actuele informatie om goed te kunnen inspelen op de huidige ontwikkelingen?
Dat is de kracht van Öcalan, hè? Dus Öcalan. Dus inderdaad, Öcalan wordt weggestopt, hè, van de Koerden, wordt weggestopt van de publieke opinie. Maar de Turkse staat, die praat wel met Öcalan. He, op dat gevangeniseiland. Omdat de Turkse staat ook wel ziet van, kijk, er is geen andere optie. He, ze hebben hem jarenlang ook weggestopt, he, maar het is een aantal maanden dat zij dan terug toelaten dat politici bijvoorbeeld naar dat eiland gaan om met hem te praten. He,
maar enkel Turkse politici, geen Koerdische politici?
Nee, Koerdische politici.
Ah, okay.
Turkije moet dat toelaten, Turkije heeft geen andere keus. Want wat is het alternatief? Nog meer oorlog voeren, nog langer oorlog voeren, wat ze al 40 jaar gedaan hebben. En dan kom je tot op een punt dat je ziet van, oei, dit werkt niet meer. De Koerdische beweging verzet zich. De Koerdische samenleving, de civiele samenleving verzet zich ook. Tegenover die repressie en die assimilatie en noem maar op. Ze zijn op een punt gekomen dat ze inzien van oké, dit kan zo niet meer verder. Ze moeten gaan praten met Öcalan.
En hij moet dan een soort van verzoeningsrol spelen.
En gelukkig is Öcalan die staat voor verzoening. En een politieke, onderhandelde, vreedzame oplossing van de Koerdische kwestie. Öcalan is de leider van de PKK en de PKK levert een gewapende strijd. Maar voor Öcalan is de gewapende strijd niet per se heilig. Het kan ook anders.
Het is geen eindpunt.
Het moet ook anders. Dus Öcalan is ook een ideoloog, Öcalan is ook een filosoof, Öcalan is ook een politieker ook. Is een volksmens, is een leider. En de Koerden kijken op naar hem. En Öcalan is ook een sterk figuur. Hij heeft ook vat op de Koerden. Hij heeft ook vat op de Koerdische beweging.
En heeft hij ook vat op de Koerdische beweging buiten Turkije?
Ja. Ook.
Of is het enkel eigenlijk...
Nee, de Koerdische beweging op zich is een internationale beweging geworden. De pro-Koerdische beweging is aanwezig in Turkije, is aanwezig in Syrië, is aanwezig in Irak, is aanwezig in Iran, is aanwezig hier in Europa. En dat is een grote beweging waar velen sympathie voor hebben, waar velen naar uitkijken. En heel veel Koerden kijken uit naar die Koerdische beweging van oké, wat gaan ze doen? Wat gaan ze doen samen met Öcalan? Wat gaat Öcalan declareren? Dus hij zit nu in een gevangeniseiland, maar er zijn geruchten dat hij dus heel binnenkort eventueel zelfs kan vrijgelaten worden. En maar goed ook, dat willen wij. Want wij weten dat dat gaat leiden tot een paradigma shift in de strijd voor de Koerdische rechten. En we weten dus dat het dictatoriaal, het autoritair, het brutaal systeem dat Erdogan opgezet heeft in Turkije, dat zo niet verder kan. Hè? Praten met Öcalan betekent hervormingen voor Turkije. En daarom dat wij ook bijvoorbeeld heel hard uitkijken naar Öcalan. We hebben vertrouwen in Öcalan. We willen dat hij vrijkomt.
En denk je dat dat echt gaat gebeuren? Of gaan ze hem dan zoveel restricties... geven dat het eigenlijk niet meer...
Nu, er is veel verwarring op het moment. Hè, maar er is ook heel veel wantrouwen. Hè. Het anti-Koerdische beleid van Erdogan, niet alleen van Erdogan, maar van de Turkse staat in het algemeen, hè, dat is een gegeven van de voorbije 100 jaar. Maar de voorbije 10 jaar hè, hebben ze er nog een schep bovenop gedaan. Hè, dat anti-Koerdisme hè, is zo fel doorgeschoten... Het leed van de Koerden was zo groot. Willen de Koerden nog geloven dat Turkije inderdaad vredig kan samenleven met de Koerden? Dat Turkije een keer een echte democratie, een echte rechtsstaat kan worden? Willen de Koerden dat geloven? Hebben ze daar vertrouwen in? Dat is een vraagteken. Wij willen wel dat allemaal geloven en we kijken er naar uit, maar tegelijk zijn wij voorzichtig. Is het weer een spel van Erdogan? Probeert hij zijn eigen hachje te redden? Het is allemaal onduidelijk op dit moment. Nu, maar daarom net is het belangrijk dat Öcalan snel van die eiland afkomt en zich kan uitspreken, dat wij dan effectief zien, oké, wat is het nu? Van waarover gaan die onderhandelingen? Waarover praat men? Welke politieke oplossingen? Gaat men voorstellen.
Zien jullie hem dan ook bijvoorbeeld mee onderhandelen voor de Koerdische kwestie, ook in Syrië, in Irak? Mm-hmm.
De ideologie van Abdullah Öcalan is niet alleen populair bij de Turkse Koerden. De Syrische Koerden, daar in het noorden van Syrië, die Koerden die daar Rojava hebben opgebouwd, dat autonoom. Zij baseren zich op de ideologie van Öcalan.
Maar anderzijds, de Koerden in Irak dan bijvoorbeeld, die hebben niet per se zo...
De politieke evolutie van Koerdistan in Irak heeft een ander verloop gekend, heeft een andere geschiedenis gekend. Er zijn andere Koerdische partijen die daar de macht uitmaken, die daar al tientallen jaren lang het gebied besturen. Je hebt de KDP van Barzani, je hebt de PUK van de Talabani-familie, dat zijn ook Koerdische partijen. Maar zij zijn eerder lokaal. Zij zijn eerder dus in het noorden van Irak. Iraks-Koerdistan, Bashur, zoals we dat noemen.
En Barzani doet nu geen uitspraken over HTS bijvoorbeeld? Of?
Ja, de KDP heeft nogal een afwachtende houding. Wat de KDP had moeten doen, vind ik, was de Koerden in Syrië, in het noorden van Syrië, heel hard steunen, heel openlijk steunen. helaas, de KDP werkt te nauw samen met Turkije, om dan de andere opposante Koerdische bewegingen te onderdrukken.
Zij willen vooral hun eigen positie binnen Irak eigenlijk vrijwaren.
Inderdaad, dus de Barzani-klan, de KDP, zij hebben ook autoritaire trekken. Hoe democratisch zijn zij? Zij gaan in zee met ook allerhande lokale regimes. Onder andere ook met die van Erdogan, om dan andere Koerden te onderdrukken. En dat is wel spijtig. Dus die nationale eenheid onder de Koerden is ook een belangrijke voorwaarde voor een goede oplossing in Syrië, voor een goede oplossing in Turkije en voor het algemeen een goede oplossing voor de Koerden in het Midden-Oosten. Wij kijken daar naar uit. We willen dus dat de Koerdische beweging, de PKK, de HDP, de KDP, de PID in Syrië, noem maar op, dat ze allemaal een keer samen zitten en tot een politiek akkoord komen. Die verdeeldheid onder de Koerden moet opgelost worden.
Ja, ik neem aan, je hebt geen glazen bol, maar wat zijn de verwachtingen voor de komende maanden? Hoe zie jij het?
Er doet zich een hele belangrijke kans voor de Koerden. Hè. Dus als we teruggaan, 100 jaar geleden, de val van het Ottomaanse Rijk, en hoe dus, het Midden-Oosten werd hertekend aan een bureau op een landkaart, werden lijnen getrokken in het zand. En zo zijn verschillende staten ontstaan, 100 jaar geleden. En die imperialistische krachten van toen, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland, die landen hebben dus het Midden-Oosten hertekend, maar zij zijn de Koerden vergeten. Wat de Koerden toekwam, een Koerdistan, dat hebben ze hen niet gegund. En het gevolg was dus 100 jaar lang van onderdrukking, assimilatie. De Koerden zijn veroordeeld tot een minderheidspositie in die staten waar ze leven en ze zijn dus zwaar onderdrukt. Nu, 100 jaar later, zien we dus dat dat systeem dat gemaakt werd door die westerse imperialistische krachten van toen vandaag ook niet meer werkt. Hè. Al die landen in het Midden-Oosten zitten in een crisis. Er zijn burgeroorlogen. Democratie stelt er niks voor. Rechtsstaat, bedoel, het zijn samenlevingen in crisis en dat moet anders. En nu doet zich een kans voor de Koerden, om dus eindelijk te krijgen wat hun toekomt, hun rechten. Die erkenning van het bestaan van de Koerden als een volk, de rechten die eruit voortkomen, die collectieve rechten, die taalrechten, culturele rechten, maar ook een vredig samenleven waar ze gewoon rustig kunnen leven op een eigen stuk grond, zonder dat ze moeten vrezen voor vervolging en jihadistische groepen, overheersing, assimilatie. Eigenlijk vragen de Koerden niet veel. Hè. Ze vragen gewoon wat zoveel andere volkeren in de wereld wel hebben. Hè. Dat is het in feite. En nu doet zich een kans voor. Nu, ja, hè, dus de evolutie in Syrië, de inmenging van Turkije in Syrië, de inmenging van Israël in Syrië, de inmenging van Saudi-Arabië in Syrië. Ja, iedereen probeert nu een stuk te pakken te krijgen, probeert dus invloed uit te oefenen. Maar gaat dat in het voordeel zijn van de mensen? Gaat dat in het voordeel zijn van de volkeren daar? Wij zijn sceptisch, maar tegelijk weten wij als Koerden dat wij eigenlijk niet in een afwachtende houding moeten zitten en maar hopen dus dat die grote staten iets zouden toekennen aan de Koerden. Wij moeten daarvoor opkomen, wij moeten die strijd leveren. Dat doen wij ginds in het Midden-Oosten, de strijd voor de rechten van de Koerden. Wij doen dat hier in Europa ook met toch wel een sterke solidariteitsbeweging. Niet alleen in België, maar over heel Europa.
En Iran bijvoorbeeld?
Wel, Iran, inderdaad. Er is ook een Koerdisch stuk in het westen van Iran ook. Wij noemen dat Rojalat, het oosten van Koerdistan, om het zo te zeggen. Rojalat.
HTS is Iran al sowieso niet goed gezind.
Nee, inderdaad. Dus die Soenitische, jihadistische groepen die de dienst uitmaken in sommige delen van Irak, in sommige delen van Syrië nu. Die beweging in het algemeen, de moslimbroederschap langs de ene kant, het wahhabisme langs de andere kant. Zij zijn natuurlijk heel vijandig tegenover het Shiïtische Iran. Er is ook een machtsstrijd tussen die twee blokken over controle. Natuurlijk in de voorbije jaar, bijna anderhalf jaar nu, met dus die harde strijd in Gaza en hoe Israël dus die strijd, die oorlog, heeft doen overlopen naar verschillende andere landen in die regio. Iran is nogal teruggedrongen, natuurlijk. Iran heeft niet meer diezelfde mogelijkheden, diezelfde invloed in die landen. Hamas lijkt verslagen, Hezbollah lijkt verslagen, Assad, het Baathisme lijkt verslagen, al die Shiïtische groepen, al die groepen die dus Assad hebben gesteund, ze zijn moeten gaan vluchten, ze hebben zich moeten gaan verbergen. Dat waren die proxygroepen waarmee Iran zijn invloed kon uitoefenen, die zijn er niet meer. Nu, de Koerden in het westen van Iran, in Rojalat, Iraans-Koerdistan, ook zij voeren een strijd voor hun eigen rechten. Ook zij voeren die strijd tegen dat religieus regime, dat vrouwonvriendelijk regime. En Iran hangt heel veel Koerdische opposanten op. Ze worden geëxecuteerd, ze worden opgehangen. Er zijn zoveel Koerden die dus sinds een aantal jaren zijn opgehangen. Herinner u de strijd voor de rechten van de Koerden met de dood van dat Koerdisch meisje 2 jaar geleden, die dus hard werd aangepakt door de religieuze politie omdat ze haar hoofddoek niet goed genoeg had aangedaan. Er was een massaal protest, een groot volksprotest en hoe Iran heel repressief daartegen in is gegaan. Dat is een strijd voor rechten, dat is een strijd voor vrouwenrechten. Maar opnieuw, ik merk dus dat die westerse landen, Europese Unie, westerse landen, Europese landen, die altijd de mond vol hebben over democratie en rechten, als het erop aankomt, steunen ze die democratische beweging in het Midden-Oosten niet. Ze steunen ze niet. Dat is duidelijk.
Dank je. Zo, Orhan, we gaan zelfs afsluiten. Misschien nog even terugkomen op Europa. Welke rol kan Europa spelen in de Koerdische kwestie?
Wel, we zien dus dat de Europese Unie en de toetredingsonderhandelingen met Turkije toch wel zien dat ze heel veel dingen verwachten van Turkije, hervormingen, goede dingen natuurlijk. Maar in de praktijk, in de uitvoering, merken we dus dat het allemaal stroef loopt, dat het allemaal niet genoeg is. En een figuur als Erdogan heeft Turkije zelfs verder afgebracht van Europa. Die toenadering is er niet meer. En dan kan je de vraag stellen, hoeveel vat heeft de Europese Unie nog op Turkije? Maar los daarvan wil ik toch wel stellen, om mee af te sluiten, die strijd van de Koerden in het Midden-Oosten, maakt niet uit in welk deel van Koerdistan, die strijd is een strijd voor rechten, voor democratie, voor vrouwenrechten, voor een vreedzaam, vredig samenleving met andere volkeren. En dat is iets dat men heel hard moet kunnen steunen vanuit het Westen. Al die Europese instellingen, die westerse landen, die de democratie hoog in het vaandel dragen, daar altijd over praten, dat mensenrechten discours, dat ze dat een keer serieus nemen, dat ze een keer de strijd van de Koerden echt zien en echt steunen. Dat is wel nodig.
Oké. Heel erg bedankt, Orhan Kilic van NAFPEL, voor jouw komst naar de studio.
Dank je wel.
En wij horen binnenkort misschien nog wel meer van jou, want er zijn veel ontwikkelingen in het gebied op deze momenten.
Ja, heel graag. Er zijn snelle ontwikkelingen, ja.
Bedankt.